Goed, Johannes 7 dan. Dan lees ik vanaf vers 37. Johannes 7 vanaf vers 37. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen, deze reden horende, zeiden, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit een zade Davids en van het vlek Bethlehem, waar David was? Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën, en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun, zijt ook gij lieden verleid? Heeft iemand uit de oversten in hem geloofd of uit de fariseeën? Maar deze schare die de wet niet weet, is vervloekt. Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot hem gekomen was, zijnde een uit hen, oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat ze eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet. Zij antwoordden en zeiden tot hem, zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En ieder ging heen naar zijn huis. Tot zover. En dat is dan het laatste deel van dit hoofdstuk, waarin de Heer Jezus op verborgen wijze opging naar het feest, zo staat het in vers 10. En hoe het dan precies eruit zag, weet ik ook niet, maar het staat er nou eenmaal. In elk geval is het zo dat de Heer naar Jeruzalem ging en zich daar min of meer verbergt. Maar het eigenaardige is dan dat vanaf in ieder geval vers 37 gezegd wordt dat de Heer in het openbaar optrad. Dat wil zeggen op de laatste dag zijnde de grote dag van het feest. Dat is de achtste dag, zeg ik altijd, van het zevendaagse loofhuttenfeest, want zo was het dan, hè. Je hebt 7 dagen loofhuttenfeest en dan volgt daarop nog een dag van feest. Dat heet niet meer het loofhuttenfeest, maar ik geloof dat het aangeduid wordt als slotfeest of zoiets. De betekenis van dat feest, van die laatste dag, is natuurlijk eenvoudig genoeg. Het is uitdrukkelijk een beeld van de nieuwe schepping, in het algemeen. Want het loofhuttenfeest kan beschouwd worden als een beeld van het koninkrijk, van Christus. Dat is het in elk geval. En daarmee is het in de eerste plaats een beeld van de zevende bedeling. Maar ook is het loofhuttenfeest in het algemeen de uitbeelding van de wereld waarin wij leven. De wereld die nu is, zou Petrus dus weer gezegd hebben. En in beide gevallen is het zo dat daarna komt de nieuwe schepping. Dat wil zeggen, er komt de jongste dag waarop hemel en aarde verdwijnen en verbranden, waarna de nieuwe hemelen en nieuwe aarde gezien worden. En de achtste dag is daar altijd de uitbeelding van. Verder is het natuurlijk zo dat die achtste dag van dit zogeheten loofhuttenfeest, dat die achtste dag natuurlijk ook gewoon overeenkomt met de dag van de opstanding van Christus. Dat was ook een achtste dag, op een hele andere manier van tellen, maar daar gaat het nou niet om. En bovendien, maar dat kan ik niet helemaal bewijzen, maar bovendien is het zo dat deze achtste dag van het loofhuttenfeest de dag, mijn zin is, de dag is geweest waarop de Heer Jezus besneden werd. De dag van de besnijdenis van Jezus, niet te verwarren met de dag van de besnijdenis van Christus. Dat was ook een achtste dag, maar nou wordt die iets ingewikkelder, hè? Want het verschil is natuurlijk, de besnijdenis van Jezus was gewoon zijn besnijdenis toen hij 8 dagen oud was, na 7 dagen. We vinden het verhaal daarvan dan ook in Lucas 2 is het nog, jazeker. Hij werd op de 8e dag besneden. En de besnijdenis van Christus is uiteraard zijn dood en opstanding, zoals genoemd in bijvoorbeeld Colossenzen hoofdstuk 2. Dat was ook een 8e dag, zijnde de eerste dag der week, uiteraard. Maar als u mij vraagt, dan is het zo dat de Heer Jezus geboren werd op de eerste dag van het loofhuttenfeest, op 15 Tisri dus, waar het na volgt dat hij dan besneden werd op de 8e dag. En dat was dan de slotdag, deze laatste dag, de grote dag van het loofhuttenfeest. En dat valt weer, dan weer samen, want de betekenis blijft gelijk. Blijft altijd een, van toepassing op de nieuwe scheppingen tot stand komen, of beter nog, het openbaar worden van een nieuwe schepping. Maar in het algemeen zou men het in verband moeten brengen met gewoon de opstanding van Christus. Daar komt het op neer. Het moet trouwens duidelijk zijn dat de besnijdenis van Jezus een type is van de opstanding van Christus. Hoe dat ook zij, er staat op de grote dag, de laatste dag, stond Jezus en riep, stond hij te roepen. En zei, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En ik spreek dan inderdaad over een heleboel water wat verschijnen zal. De uitspraak is trouwens ontleend aan Jesaja 12, heb ik dat aangehaald? Geloof het niet, hè? Dat wil zeggen, Johannes 7, vers 38 zegt, die in mij gelooft, gelijk en wijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn binnenste, uit zijn buik vloeien. En de schrift zegt dat in ieder geval in Jesaja 12, dat lijkt er het meest op, hoewel het een wat algemene uitspraak is uit de profeten. Dat blijkt natuurlijk wel, want een letterlijk citaat is het in elk geval niet, hè. Maar Jesaja 12 is van belang, omdat we daar inderdaad een aankondiging vinden van water en dus van leven. Er staat namelijk in vers 1 van Jesaja 12. En te diezelfde dagen zult gij zeggen, ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd. En gij troost mij. En bij troost moet je altijd weten dat het de aanduiding is van het nieuwe verbond. Hè? Ik weet niet of ik het wel eens uitgelegd heb, maar in het kort komt het op neer dat troost inderdaad staat voor dat weliswaar het oude is weggenomen, maar dat het nieuwe tot stand is gekomen. Vandaar dat je meteen verband kunt leggen met de besnijdenis. Precies zoiets, hè. Het oude is weggenomen, de vooruit, de omhulling, en het nieuwe is geopenbaard. Troost is dus de aanduiding van hoe het nieuwe verbond tot stand komt. Het is eigenlijk een synoniem voor wedergeboorte. Heel onbekend hoe deze dingen. Maar zo is het eigenlijk wel. En de trooster is dus gewoon de middelaar van het nieuwe verbond. En de andere trooster, maar daar hebben we het later nog veel uitgebreider over, naar aanleiding van Johannes 14 en 15. De andere trooster is ook Christus, maar dan niet in een lichamelijke verschijning, maar als de onzienlijke. De verhoogde Christus en dus de onzienlijke. Dat is de andere trooster. Maar de trooster is gewoon Christus, de vertroosting Israëls, wordt hij ook genoemd in Lucas 2, waaruit we al geciteerd hebben. Het loopt toch tegen kerst, geloof ik. Ja. Nou goed, gij troost mij, en wij brengen in ieder geval het begrip troost of trooster in verband met de Heilige Geest. In elk geval doen we dat. Hoewel het niet helemaal juist is, we zouden het in verband moeten brengen eerst met Christus, en pas het begrip andere troosten zouden we in verband moeten brengen met de Heilige Geest. Maar het verschil is natuurlijk niet groot. Maar er staat, gij troost mij, en dan vers 2, ziet, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet vrezen, oftewel ik zal geloven, want vertrouwen en geloven is heus hetzelfde. Ik zal vertrouwen en niet vrezen, want de Heere, Heere is mijn sterkte en mijn psalm. En hij is mij, of namelijk hij is mij tot heil geworden. De Heere, Heere is mij tot heil geworden. Dat is de uitgebreide vertaling van de naam Jezus. Want dat is kort vertaald. Betekent de naam Jezus, Jehovah is heil. Redding. Dat is hetzelfde. Dus het is een verwijzing naar de Heer Jezus. Het is een verwijzing naar de trooster ook in vers 1. En dan staat er vers 3. En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En de fonteinen des heils, wat schept men uit de fonteinen des heils? Ik dacht heil, gewoon. Ja, ja. Ja, natuurlijk, heil. Maar er staat water. Zo, het water staat voor heil. Maar nou de vraag is, wat is dat water dan? Nou, dat weten we langzamerhand, hè. Ja, het woord, of de geest, komt op hetzelfde neer, hoor. Ik zeg altijd maar zo, het woord is voortgebracht door de geest, en wat de geest voortbrengt is geest. Het woord is dus geest. Bovendien, geest staat voor alle onzienlijke dingen en woord is onzienlijk. Want we hebben het niet over geschreven woord dan, hè? We hebben het over de betekenis van de woorden en eventueel over het gesproken woord, want daar gaat het dan om, dus onzienlijk. Dus gij die zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils, oftewel uit degene die het heil voortbrengt. En aangezien in vers 2 staat, zie God is mijn heil, betekende dat God zelf die bron is, of die fontein is. Tot de weerleesoefeningen, hè? Ja. En dus zijn het allemaal verwijzingen naar de Heer Jezus Christus. Hoe het precies in elkaar zit, weet ik. Ja, ik stop hier weer mee, maar met Jesaja 12. Maar hoe het precies in elkaar zit, weet ik eerlijk gezegd niet. Tot mijn schande moet ik dat zeggen. Maar het schijnt zo te zijn dat de uitspraak stromen des levenden water zullen uit zijn buik vloeien. Dat schijnt te moeten zijn, maar ik heb verzuimd het ooit na te checken, dat vergeet ik altijd. Maar het schijnt te moeten zijn, stromen des levende waters zullen uit mijn buik vloeien. Oftewel, dat stromen van levend water komt niet voort uit degene die gelooft in het algemeen, maar uit de Heer Jezus die de gelovige is en die zijn leven en geest zal voortbrengen. Ja, dat zou het moeten zijn, maar ik kan u er geen details over geven. Dus dat weet ik niet. Ik had gisteren een drukke dag en dat werkt dan zo uit, hè? Dat werkt dan zo uit. Maar dat past ook inderdaad veel beter in de context van Johannes 7, laat ik dat erbij zeggen. En het komt ook meer overeen met Jesaja 12, vers 3. Het vers waaraan dit vers ontleend is. Gij zult met vreugde, blijdschap, vanwege de blijde boodschap, hè? Gij zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils. Maar die fontein des heils, dat is God zelf, oftewel Christus. Dat blijkt uit de voorgaande verse van Jesaja 12. En dan komt het ook overeen met wat hier in Johannes 7 staat. Want er staat, die in mijn geloof gelijke wijze schrift zegt, stromen des levende water zullen uit mijn binnenste vloeien, is dan de gedachte. En daarna wordt vers 39 ook wel duidelijker. Namelijk, en dit zeide hij van de geest, de welk ontvangen zouden die in hem geloven. Waarmee dan meteen gezegd is dat ook Jesaja 12 dit zegt van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Welke geest? Nou, in de rest van het vers heeft men het probleem opgelost, heeft men gezegd, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus niet verheerlijkt was, maar die oplossing komt van de vertalers op een of andere wijze, of van anderen die ze met de manuscripten hebben bezig gehouden, want staat er niet hoor, er staat, want de geest was nog niet. Het is altijd problematisch, dan moet je het woord heilige doorstrepen. Ik heb het niet gedaan, ik heb het gewoon laten staan. Maar dan moet je het woord heilige doorstrepen en dan lijkt het net alsof in je Bijbel staat dat het niet de Heilige Geest was waarover hier gesproken wordt. En dat is het misverstand, want daar gaat het wel over, maar het staat er alleen niet letterlijk zo. Hè? Er staat, dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Welke geest was nog niet? En nou wordt het een beetje lettersifterij natuurlijk, maar welke geest was nog niet? De geest Gods. Ja, die was wel, uiteraard. Die wordt meteen al vermeld in Genesis 1 vers 2, dus die was er al lang. Dat is het probleem niet, hè. Is er dan nog een andere geest? Nou, eigenlijk niet. Maar het gaat wel om de geest in een speciale positie, een speciale hoedanigheid, die er nog niet was. En dat is inderdaad de Heilige Geest, zo heet dat nou eenmaal. De Heilige Geest, daar komt er bij een volgende naam moet erbij. Dan is je ineens heilig. Wil dat dan zeggen dat je had eerst de Geest Gods, die was nog niet heilig en later werd hij wel heilig? En dan is het antwoord, nee, zo zit het natuurlijk ook niet. Maar het is nou eenmaal zo dat deze speciale uitdrukking Heilige Geest in de Bijbel blijft voorbehouden voor de geest van Christus, dat wil zeggen, beter nog, de geest van de opgewekte Christus, voor alle duidelijkheid. Heb ik dat nooit verteld? Geloof het niet, hè? Hier niet. Hè? De zaak is namelijk dat men helaas in de theologie de termen volledig door elkaar gooit. Dat hangt samen met het ook helemaal door elkaar gooien van die leer van die drie eenheid, weet je wel. Dat is zo'n hopeloze doolhof. Als je erin terechtkomt, kom je er bijna nooit meer uit, hè? Eigenlijk niet. Hè? Je moet er eerst uit en dan opnieuw beginnen. Zo zit het eigenlijk. Hè? En dat is met die term Heilige Geest ook, want het blijkt dat de term Heilige Geest, punt 1, lang niet zo vaak in de Bijbel voorkomt als de meesten schijnen te denken, en bovendien niet genoemd wordt in verband met de Godheid als zodanig, Dus ook niet in verband met wat dan in de theologie heet de eigenlijke theologie. Integendeel, het blijkt dat de term Heilige Geest alleen gebruikt wordt in verband met het leven, want geest is leven. Het leven niet van de Godheid zelf als zodanig, maar van de opgewekte Christus. Die overigens, en dan zwakken we het weer af, die overigens God is. En het is wel degelijk het leven Gods. Het is ook de goddelijke natuur. Dat zijn termen die nou eenmaal gebruikt worden, ook in het Nieuwe Testament. En toch wordt er verschil gemaakt. Want het punt is dat de Heilige Geest het leven is van de nieuwe schepping. Terwijl de term geest Gods, Ruach Elohim, de geest Gods wordt genoemd in verband met de oude schepping. Dat blijkt ook wel, want in Genesis 1 vers 2 wordt gesproken over Ruach Elohim. De geest Gods zweefde op de wateren en dan wordt God actief in de schepping enzovoorts. Zodat als er sprake is van de werking van de geest Gods in de schepping, dan heet dat niet Heilige Geest. En dan te bedenken dat er hele hoofdstukken en soms wat boeken geschreven zijn over het onderwerp de werking van de Heilige Geest in verband met de schepping. Standaard procedure altijd, als men boeken schrijft over de eigenlijke theologie. Men komt toe aan de geest, dan heeft men het over de Heilige Geest in verband met de schepping. En de Heilige Geest in verband met de verlossing en al dat soort dingen meer. En men schrijft het gewoon van elkaar over enzovoorts, hè. Nee, je moet taalgebruik wat veranderen, maar men schrijft in principe gewoon van elkaar over. En het is een groot misverstand, want je mag die term zo niet gebruiken. Niet omdat het niet waar zou zijn, maar gewoon omdat de Bijbel zelf de term Heilige Geest gebruikt, enkel en uitsluitend voor de geest van Christus, zo heet het, de geest van Christus. Zelfs nog niet eens voor de geest van Jezus, hoewel de Heilige Geest genoemd wordt in verband met Jezus. Maar dan is het een vooruitgrijpen op zijn opstanding uit de dood. In ieder geval is het zo dat de Heilige Geest volgens de Bijbel die geest is die uit de dood tevoorschijn is gekomen. Nou, dat is het nu helemaal. Dus dat heeft niks te maken met de letterlijke betekenis van de uitdrukking, waar ik het nu over heb, hè. Maar het heeft te maken met de praktische toepassing van de uitdrukking. En nou ja, dat zijn taalkundige problemen, maar ze zijn hoogst elementair bij de bestudering van de Bijbel. Ik heb het wel vaker gezegd, wat een woord letterlijk betekent is eigenlijk nooit van belang. Het kan je helpen hoor, maar het is eigenlijk niet van belang. Waar het om gaat is niet wat een woord letterlijk en etymologisch en oorspronkelijk betekent. Wat van belang is, is hoe het woord wordt toegepast. Daar gaat het maar om. En de term Heilige Geest wordt uitsluitend toegepast in verband met het leven van Christus die de dood heeft overwonnen. Andersom is het niet waar. Het is niet zo dat elke keer als het leven van de Christus genoemd wordt in de Bijbel, dat er dan staat Heilige Geest. Er staat ook soms gewoon geest. Bijvoorbeeld ook in dit vers. Men heeft er Heilige Geest van gemaakt, ooit een keer. Maar dat is een misverstand. Er staat gewoon geest. Maar het is wel degelijk de geest van de opgewekte Christus. Er zou ook Heilige Geest hebben kunnen staan. Zo is het eigenlijk. En voor de goede orde wijs ik het dan maar op, dat is meestal wel verhelderend, dat die term Heilige Geest maar op twee plaatsen in het Oude Testament voorkomt. Psalm 51 is dat. Nou, ik dat moet gaan bespreken dan. Ja, dat is hem. Dat is de eerste keer dat de uitdrukking voorkomt. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Hoezo niet? Nou, omdat de psalmist, althans degene die de woorden dan in de mond neemt, in de dood is, of sterft, of al gestorven is, want dat kan ook nog, en dus bidt om zijn opstanding. Zo is het eigenlijk. En dan zal natuurlijk iemand zeggen, maar de psalmist was toch niet dood? Nee, anders had hij de psalm niet kunnen schrijven. Nee. Goed, nou ja. Maar dan, nee ja goed, van zulke opmerkingen word ik altijd een beetje kriegelig. Want dan hebben we nog altijd Petrus in Handelingen 2 en Paulus in Handelingen 13 die over de psalmen dus precies hetzelfde zeggen. Namelijk, ze zijn wel van David, maar de woorden zelf zijn eigenlijk niet van David, omdat David niet gestorven is. Dat klopt, natuurlijk, dat weten we dan. Hè. En toen hij stierf, is hij niet uit de dood opgestaan, want zo graf is nog onder ons. Dus David was een profeet en David sprak over de zoon van David, die de Messias, dus de Heer Jezus, die zou sterven en uit de dood opstaan. Dat geldt voor Psalm 16, zei Petrus. en voor nog enige andere psalmen, zei Paulus, maar dat geldt zeker ook voor psalm 51, waar de Heer Jezus spreekt, waar deze boetepsalm, want zo wordt die genoemd, in de mond gelegd wordt van de Heer Jezus, en die dan bidt en zegt in vers 9, ik neem de draad maar ergens op, hè. Ja, in vers 13, maar ik neem de draad op in vers 9. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Was hij dan zondig, de Heer Jezus? Nou, voor één keer zou ik moeten zeggen, ja, ik was het, dus hij was het ook. Zo is het, dat is de omgekeerde volgorde eigenlijk, maar de, normaal gesproken. Maar het was natuurlijk wel zo, hij droeg de zonden der wereld. Dus inderdaad, hij bracht die zonden weg. En hij moest ze dus ook kwijt. En hij bracht ze weg in de dood. Dat is het verhaal, eenvoudig verteld. En dus ontzondig mij met hyssop. Het heeft dus inderdaad te maken met de dood. Op hyssop ga ik dan maar niet in. Hyssop speelt een rol in de oud-testamentische typologie. Denk maar aan het bloed wat aan de deurpost gestreken werd bij Pasen. Met hyssop. Nou, doe mij vreugde en blijdschap horen. Dat wijst uiteraard op het tot stand komen van het nieuwe verbond en dus de prediking daarvan, de blijde boodschap. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen, die gij verbrijzeld hebt, daar moet ik ook wat bij zeggen, dat de beenderen zich verheugen, wel het laatste wat van een mens overblijft is het gebeente. En het eigenaardige is dat juist in het gebeente, nou bij het leven van de mens, dat juist in het gebeente het bloed gemaakt wordt. Hè? Vind daar zijn oorsprong, het leven dus. Het is het laatste wat van een mens overblijft, maar het eigenaardige is dat de vraag ooit gesteld is, zullen deze beenderen levend worden? Dan wordt het dus eigenlijk, ja zeker wel, want uit de beenderen komt altijd al leven, bloed, hè, leven voort. Dus dat de beenderen zich verheugen, dat is natuurlijk dichterlijke taal, maar niet zo moeilijk te begrijpen. Hè? Het betekent dus dat de beenderen weer levend worden en dat er dus weer helemaal lichaam komt. Kortom, dus opstanding uit de dood. Die gij verbrijzeld hebt, dan krijgen we altijd ruzie met Johannes, die zegt, geen been van hem zou gebroken worden. Dus, en hier staat de beenderen die gij verbrijzeld hebt, maar dat komt omdat het een misverstand is bij de vertaling. Er staat verbrijzeld, maar de gedachte is niet verbrijzeld, maar vaneengelegd. Het gebeente, dat wil zeggen het hele skelet, raar praat je natuurlijk, is verbrijzeld in die zin van, het is in stukken uiteengelegd. De beenderen zijn verspreid geworden. Verbrijzelen wil immers zoveel zeggen dat iets in stuk uiteenvalt. Hè? Daar komt het ongeveer op neer. Maar hier gaat het niet om de beenderen die stuk voor stuk uiteenvallen, maar het gaat om het gebeente dat uiteengevallen is. Er is verband uit, dat wil zeggen de beenderen zijn niet meer met elkaar verbonden, er is geen gemeenschap meer. En aangezien gemeenschap leven is, wil zeggen dat het een uitbeelding is van de dood. Als de beenderen van elkaar liggen, zal ik maar zeggen, is dat een uitbeelding van de dood. En dat, als er staat, die gij verbrijzeld hebt, wil zeggen dat die beenderen van één gelegd zijn. We vinden uitspraken van deze strekking ook in eerdere psalmen, waar het wordt toegepast op de kruisiging van de Heer Jezus, waarbij ook gezegd wordt dat de beenderen uit elkaar gerukt worden. He? Stel dat je, ja, het is natuurlijk niet zo aardig om over te praten, maar iemand die aan een kruis hangt, daar worden de gewrichten uit elkaar getrokken, alle beenderen worden van elkaar gescheiden. Maar dat is een beeld van de dood. Nou. En dan, verberg uw aangezicht van mijn zonden, oftewel, delg uit al mijn ongerechtigheden. En dan vers 12, schep mij een rein hart. Ik wou zeggen, dat betekent binnenste, maar het hoef ik niet te zeggen, het staat eronder. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. En een vaste geest wil zeggen een geest die niet meer verdwijnt. En aangezien geest leven is, gaat het om schep mij een nieuw leven. Dus wek mij op uit de dood. En dat begrip vaste geest is de introductie naar het begrip heilige geest in vers 13. En daar komt het begrip dus, of de term, voor de eerste keer in de Bijbel voor. Namelijk, verwerp mij niet van uw aangezicht, oftewel laat mij niet in de dood. Maar neem uw heilige geest niet van mij. En dat betekent dan inderdaad dat hij zou opstaan uit de dood, dat hij het leven zou behouden, dan wel uit de dood zou terugkeren. En ik zeg altijd, als je een uitdrukking niet kent, niet weet wat het betekent, zoek je alle schriftplaatsen op waar het voorkomt. En als het nog niet duidelijk genoeg is, dan is de eerste keer dat zo'n term voorkomt doorslaggevend. Nou, dit is de eerste keer en het is duidelijk genoeg. De uitdrukking wordt gebruikt in verband met de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Geef mij weder, geef mij terug, de vreugde van uw heil. Nou, dat lijkt me ook duidelijk. Opstanding dus. En de vrijmoedige geest, daar heb je hem, dat is ook een andere term voor heilige geesten. Heilige geest is dus vaste geest, oftewel vrijmoedige geest. De vrijmoedige geest ondersteunen mij, een geest die werkelijk vrijgemaakt is dus. En dan, zo zal ik de overtreders, de zondaren dus, hè, de mensen in het algemeen, zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. En dat is inderdaad wat sindsdien gebeurd is, sinds de opstanding van Christus. Prediking namelijk van het nieuwe verbond. Nou, enzovoorts. Nou, dat is de eerste keer dat de uitdrukking in de Bijbel voorkomt, en in het Oude Testament dus ook. En de tweede en laatste keer in het Oude Testament is in Jesaja 63, was het 61? 63.
Waarom weet ik wat vragen?
Ja.
Vers 16 van 51. Verlos mij van bloedschulden als je moet
worden. De schulden die men op grond van het leven dat men heeft. Bloed is immers leven. En het is de schuld die kleeft aan het bloed. Dat wil zeggen, men is een zondaar. Het leven wat men heeft, het oude leven wat men heeft, draagt schuld. Het is dus eigenlijk een soort synoniem voor de erfzonde eigenlijk. De zondige natuur. Het heeft met de natuur te maken van de mens. Ja, later is het woord een eigen leven gaan leiden, hoor, buiten de Bijbel om. Maar, bloedschuld. Dat wordt meestal van een moordenaar gezegd, omdat hij bloed vergoten heeft. Maar dat men niet begrijpt natuurlijk, hè. Nee, verlos mij van mijn oude natuur, is het eigenlijk. Ja. Nou, wat zei ik? Jesaja 63, waar de uitdrukking gebruikt wordt in verband met de wederkomst van Christus. En de wederkomst is in ieder geval opstanding. Of meer in het algemeen, de wederkomst is in ieder geval na de opstanding. En dan wordt er gesproken over Israël, waarvan staat in vers 10 van Jesaja 63, maar zij zijn wederspannig geworden. Ze hebben zich ingespannen tegen, hè? En ze zijn wederspannig geworden. En zij hebben, of namelijk zij hebben, zijn heilige geest smarten aangedaan. Weet u nog wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen? Zal hem vergeven worden. Wie gesproken zal hebben tegen de heilige geest, zal hem niet vergeven worden. De Zoon des Mens is gewoon de Heer Jezus. Maar de Heilige Geest is diezelfde Jezus die uit de dood is opgestaan. En wie de Heer Jezus zou vervolgd hebben of tegengesproken hebben, wie hem niet geloofd zou hebben, zou hem vergeven worden. Maar wie niet gelooft in de opgewekte Christus, daarna, dat zal hem niet vergeven worden. Zo eenvoudig is die materie, hoor. Er is niks moeilijks aan. Maar hier staat zoiets al, hè. Ze zijn wederspannen geworden. Ze hebben zijn heilige geestsmarten aangedaan. Het gaat er niet zozeer om dat ze hem verworpen en gekruist hebben. Maar het gaat er vooral om dat ze hem na zijn opstanding niet aanvaard hebben. En dus alsnog verworpen hebben. En hem gezanten hebben nagezonden, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Nou ja, goed. Ja. En in vanzelf nog een keer. Ja, het staat hier twee keer, hoor. Ja, ja, ik zeg steeds, er zijn twee plaatsen in het Oude Testament. Ik kies mijn woorden heel nauwkeurig. Meestal. Ja, het lukt me niet altijd goed genoeg. Maar nee, het lukt me niet altijd goed genoeg. Maar ik doe altijd mijn uiterste best. Ik zei dus twee schriftplaatsen, maar ik heb niet gezegd twee teksten in de zin van twee tekstnummers of zoiets. Hè? Twee schriftplaatsen. De ene is Psalm 51, de andere is Jesaja 63, waar de term twee keer voorkomt. Dus de uitdrukking komt drie keer voor, maar het zijn maar twee schriftplaatsen natuurlijk. Hè? Zo bedoelde ik dat. Dus vers 10. Ze zijn wederspannig geworden, hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Oftewel, ze hebben zich gekeerd tegen de opgewekte Christus. Daarom is hij hun in een vijand tegenstander, in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Dat slaat op de terzijdestelling van Israël in onze bedeling, waarin Israël Lo-Ami is. Dat is het resultaat van niet de kruisiging van de Heer Jezus, maar het is het resultaat van het ongeloof van Israël na zijn opstanding. God heeft Israël verworpen tot op vandaag. Niet vanwege de kruisiging, maar vanwege hun ongeloof. Dat is trouwens altijd zo. Een mens kan alleen maar verloren gaan op grond van zijn ongeloof. Niet op grond van zijn zonde. Dat is toch bekend, hoop ik. Hè? Dat is een heel elementaire waarheid. Hè? De Heer Jezus heeft de zonden der wereld weggenomen. Heeft zondeproblemen opgelost enzovoorts. En op grond van de zonden kan een mens dus nooit verloren gaan. Maar wel op grond van ongeloof. Door ongeloof trouwens werd hij een zondaar. Toen dan ook. Ooit. Lang geleden. Heel lang geleden. Maar door geloof wordt hij weer behouden. Daar gaat het maar om. En als Israël dus verworpen werd, is het niet op grond van een of andere zonde die ze begaan hebben. Maar op grond van die ene zonde, namelijk die van ongeloof. En daar gaat het hier dus over. Maar dan staat er nog in vers 11. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Dat is eigenlijk heel eigenaardig hoe het er staat hoor. Ik zal er nou eens op ingaan. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar ik moet er wel bij zeggen dat als er staat de dagen van ouds, dan mag je niet denken aan enige dagen na Adam, maar moet je denken aan dagen van voor Adam. Ja, dat blijkt uit het verband hier niet. Hier niet. En toch klopt het wel. Want de dagen van ouds zijn de dagen van voor de nederwerping der wereld. Dat blijkt uit de vergelijking van Nieuw Testamentische schriftplaats met oude. Een term uit het Oude Testament wordt aangehaald. Dus daar wordt gesproken over van ouds. En in het Nieuwe Testament wordt het vertaald met, wordt het geciteerd met voor de grondlegging der wereld. En dat zou je hier dus eigenlijk ook moeten doen. Dat klopt ook hoor, is geen probleem. Hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar in de dagen van ouds heeft hij een oordeel via water gebracht over de toenmalige wereld. En daaruit deze wereld tot stand gebracht. En zodra we daaraan denken, denken we ook aan de uittocht uit Egypte. Want er kwam door het water van de Schelfzee een oordeel over Egypte. En uit die wateren van de Schelfzee werd Israël verlost. Hetzelfde verhaal. Hetzelfde plaatje, hetzelfde schema, of hoe je dat maar noemt. Hè? Hetzelfde principe. En elders in de Bijbel lezen wij over de verlossing uit Egypte. En daarna gaat het verhaal verder met de totstandkoming van de wereld die nu is. Uit de wateren van Genesis 1 vers 2. Omdat dat er altijd achter zit. Dat zijn plaatjes over elkaar. Hè?
En term oude vandaag, geldt die ook van voor?
Ja, dat geldt ook, ja. Dat van ouds is, de oude vandaag geldt natuurlijk ook, ja. En in het Nieuwe Testament, die term van overlang en zo, dat soort merkwaardige uitdrukkingen. Van die vreemde, onbestemde uitdrukkingen, zo van heel ver terug. Hè. Ja, dat is dan van voor Adam. Maar de gedachte die hierachter zit natuurlijk is, hij dacht aan de dagen van ouds. Dat wil zeggen, dacht aan de dagen van voor de nederwerping der wereld, want het lam is geslacht van voor de nederwerping der wereld en Christus is uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. En zijn werken zijn al volbracht voor de nederwerping der wereld. En op grond van die werk en dat plan en vanwege het lam dat geslacht is, komt er toch verlossing, zo is het.
Dan wordt Psalm bij Johannes 17, waar de Heer zegt, vraagt om zijn heerlijkheid die hij eerder had.
Ja, ik ben zover nog niet. Ik zit nog in hoofdstuk, waar zit ik in hoofdstuk 7? Nee, maar dat is correct. Ja. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Eerder wereld was. Dat is in ieder geval dus voor de nederwerping der wereld. Ik geloof trouwens dat het betekent eerder de tegenwoordige wereld is. Was, hè? Ik denk niet, er staat niet, ook niet eerder schepping was of zo, maar eerder de wereld was. En ik denk dat het uiteraard, dat het gaat, tenzij anders vermeld, over de tegenwoordige wereld. Dat wil zeggen de hemel en aarde die nu zijn, om het met Petrus te zeggen. Ik geloof dan ook dat bij de oorspronkelijke zondeval voor de nederwerping der wereld, dat God, en dus Christus, de Heer Jezus, dat de Heer daar zijn heerlijkheid verloor. En niet pas bij zijn menswording of pas bij zijn kruisiging. Integendeel, bij de zondeval verloren heerlijkheid en het verlossingswerk van God is dus ook een werk tot verheerlijking van God. En dat is heel wat, een heel veel hoger doel dan slechts de verlossing van de mens, dan wel de schepping. Het gaat om de heerlijkheid van God. Dat is het geheim van de Bijbel, zeg ik altijd maar. Er is maar één ding wat belangrijk is, en dat is de heerlijkheid Gods. Daar, en voor die verheerlijking van God is het noodzakelijk dat de mens, de zondaar, verlost wordt.
Nog een hele grote stap hier onder andere deze, dat hij herstelt zijn eigen heerlijkheid.
Ja.
Er is een tekst van, neem reden uit uzelf, en het zal dus die reden kunnen zijn. Er is een eigen
herstel. Ja, ik zou gewoon niet voorstellen waar dat staat. Maar de gedachte is juist, ja. Ja, dat geloof ik zeer zeker. Ja. Het punt is bovendien ook niet alleen tot het herstellen van heerlijkheid, maar het vergroten zelfs van die heerlijkheid. Hè? Het herstel, nou ja, dan zeggen we, er zitten alleen een paar zwarte bladzijden dan tussen in de geschiedenis. Jammer dan, hè. Maar goed, die knippen we eruit, zeg ik altijd. Maar zo zit het zelfs niet. Integendeel, het gaat er juist om dat via die vernedering, zal ik maar zeggen, de verhoging extra groot wordt. En dat de heerlijkheid Gods en van Christus inderdaad in de nieuwe schepping groter is dan in de oude. Omdat inmiddels Gods genade ook gedemonstreerd is. Hè? Liefde en goede tierenheid en hoe het verder maar heet. Ja. Inderdaad. Nou goed, waar waren wij? In vers 11, 63 vers 11 van Jesaja. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. En beide dingen spreken over hetzelfde, namelijk hoe uit een oordeel door water een volk, een wereld, een mensheid verlost werd. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft? Waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft? Leuk, hè? Die uitspraak, die hen uit de zee opgebracht heeft. De hele mensheid, deze hele tegenwoordige wereld is uit de zee opgebracht. Op de derde dag van Genesis. Hè? En dat is heel wat meer dan het alleen maar toepassen op Israël. Natuurlijk wordt het hier toegepast op Israël ook. En op de Schelzee. Maar het een is een beeld van het ander, hè? Goed, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft? En waar zijn de herders van zijn kudde? De leidslieden van het volk, hè? De goede herders wel te verstaan. Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? En dat betekent dus, waar is hij die de opgewekte in hun midden stelde? En misschien moet het zelfs wel vertaald worden, waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen zou stellen? Want werkwoordsvormen en tijden, dat weet u, dat speelt geen enkele rol. Maar om die Christus gaat het. En deze versen sluiten aan bij het eerdere deel van dit hoofdstuk, waar de vraag gesteld wordt, wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra, enzovoorts. En wij horen te weten dat het daar weer gaat over Christus, inderdaad, ja. En meer speciaal gaat het over De wederkomst van Christus natuurlijk. Letterlijk voor Israël. Nou goed. Daar laten we het maar weer bij en bladeren naar het Nieuwe Testament. Ja, ik moet dan zeggen, je vindt dus Heilige Geest genoemd in Psalm 51. Daarna dubbel in Jesaja 63. En de eerstvolgende keer is het als de engel aan Maria verschijnt. En zegt, gij zult zwanger bevonden worden uit de Heilige Geest. En dan vertel ik er altijd bij, wat heeft het goede mens dus gedaan? Die heeft de trommeljes gepakt, de concordantie dus. Hè? En die heeft opgezocht wat dat eigenlijk is voor een ding, Heilige Geest. Het klinkt wat oneerbiedig, maar zo is het natuurlijk. Je moet gekeken hebben en moet die Heilige Geest gevonden hebben in Psalm 51 en in Jesaja 63. Nee, dat ze 9 maanden de tijd voor om het uit te zoeken. Ja, dat zal ze toch wel gedaan hebben, denk ik. Hè? En daardoor moet ze toch wel het een en ander geweten hebben van wat ook haar zelf te wachten stond, natuurlijk. Je kan niet anders. Dat wil zeggen, je kunt niet helemaal concreet zeggen, als de Heilige Geest genoemd wordt in de Bijbel, gaat het over, is het de aanduiding van de opgewekte uit de dood. Dat is niet zo. Maar ik moet wel zeggen, elke keer als de Heilige Geest in de Bijbel genoemd wordt met deze uitdrukking, houdt het verband met de opstanding van Christus. En waar dan ook bij komt, dat als er staat, gij zult zwanger bevonden worden uit de Heilige Geest, dan gaat het natuurlijk niet over zijn opstanding, maar over zijn geboorte. Maar dat neemt niet weg dat zijn geboorte zelf weer een uitbeelding is van zijn opstanding uit de dood. Dus, hè. En de maagdelijke geboorte als zodanig is natuurlijk eigenlijk opstanding uit de dood. Dat moet niet zo moeilijk te begrijpen. Gaan we terug naar Johannes 7. Waar staat, dit zeide hij van de geest, in vers 39, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de geest was nog niet. Nou, het woord Heilige Geest staat in dit vers dus niet. Dat heb ik inmiddels gezegd, maar daar gaat het uiteraard wel over. De geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus je kunt niet praten over de eeuwige geest of dat soort dingen meer. Er is iets mee aan de hand. De Bijbel zelf zegt, de Heilige Geest was nog niet. En er staat ook bij, waarom niet, hoe het komt, dat hij er nog niet was. Er staat, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En aangezien die verheerlijking van Christus de aanduiding is van zijn opstanding uit de dood en zijn hemelvaart, oftewel zijn verhoging is dat, dat is één woord, dus een verhoging uit de dood tot in de derde hemel. Dus aangezien dat de aanduiding is van zijn opstanding en verhoging, wil het dus zeggen dat de Heilige Geest er pas zou zijn bij de opstanding en hemelvaart van Christus. Nou, dat is ook het hele verhaal. En waarom is dat zo? Dat moet je nog nauwkeuriger lezen. De Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Als je nou een beetje goede wil hebt, dan lees je dus dat de verheerlijkte Jezus de Heilige Geest is. Nou ja, dat hoeft niet zo te zijn, maar dat ligt wel zeer voor de hand. Hè? De Heilige Geest was er nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijkt. Als je het zo zegt, dan is het niet meer hetzelfde. Maar als je de klemtoon anders legt, wel. Hè? De Heilige Geest was nog niet, want Jezus was nog niet verheerlijkt. En dus bij zijn verheerlijking verscheen de Geest, inderdaad. Voor zover je dat zo zeggen kunt, hè? Dat de geest verscheen. Geesten verschijnen nooit. Hè? En als ze verschijnen, is het geen geest meer. Dus dat is wat lastig. Daarom staat er ook zo vreemd. Was het nog niet. Maar je zou komen. Dit vers trouwens zouden wij moeten lezen in samenhang met Johannes 1, vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, oftewel zoveel tot hem gegaan zijn om te drinken van het levende water, het woord namelijk. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Wanneer dan? Wel, kinderen gods worden is hetzelfde als uit de geest geboren worden, uit Johannes 3. En in Johannes 3 staat dat wat uit de geest geboren wordt is geest. En de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus kon men nog geen kind van God worden. Dan moest even wachten totdat Jezus verheerlijkt was. Dat is het verhaal. Het zou later gebeuren. En in dat verband heb ik ongetwijfeld in de tijd verwezen naar de uitspraken in 1 Johannes 3. Geliefden. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden.
Is verhaal dat nu zijn wij kinderen Gods?
Dat staat er meteen achter. Dat is het volgende vers. Dat is volgende vers daar, 1 Johannes 3, hè? Dat wil zeggen dat ook die uitspraak uit 1 Johannes rechtstreeks aansluit bij Johannes 1 vers 12. 1 Johannes namelijk 3 vers 1. Ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. En dan vers 2, geliefden, nu, en ik zeg altijd als er staat nu, dan betekent het inmiddels. Want anders staat er niet nu, maar heden. Dan is het het tijdstip van vandaag, zou ik maar zeggen. Dit tegenwoordige tijdsgewricht. Voor een lage stem weer op te zetten. Maar nu betekent altijd inmiddels. Geliefden, inmiddels zijn wij kinderen Gods. Zie, staat er meteen achter. Vers 1 haalt de belofte aan dat men kind van God zou worden. En vers 2 zegt, geliefden, inmiddels zijn wij kinderen Gods. In vers 1 staat het ook, dat hebben jullie alles gewijzigd zeker. Hè? Er zijn een paar woorden uit weggevallen. Er staat namelijk, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat we kinderen God zouden genaamd worden. En wij zijn het. Moet er dan staan. In de Statenvertaling staat het niet, omdat het in de Textus Receptus niet staat. Een soort kookboek, als je het zo hoort, hè. Textus Receptus, nee. De ontvangen tekst, de overgeleverde teksten betekent het eigenlijk. Hè.
Maar,
nee, nee, kinderen. Nee, 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 dat is niet. Kijk, dan zal ik maar even doorlezen ook. Gattelijk bank. Er staat namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. En dan staat erachter, zouden moeten staan, en wij zijn het. De nieuwe vertaling heeft dat natuurlijk ook. Hè? En we zijn het ook, staat daar geloof ik. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden inmiddels, want Johannes herhaalt altijd. Hè? Geliefden inmiddels zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet verschenen, er staat geopenbaard, dat, ja goed, zo wordt het nou eenmaal vertaald. Maar dat is een beetje lastig, omdat er dan twee woorden zijn uit het Grieks die met openbare vertaald worden. Dit is niet openbare in de zin van ontsluieren, zoals bijvoorbeeld het boek Openbaring, Revelation, ontsluiering. Maar dit is openbare in de zin van verschijnen. Het is nog niet geopenbaard, of het is nog niet verschenen, wat we zijn zullen. Ik moet het wel even corrigeren, omdat u anders denkt dat het nog niet verteld is wat we zijn zullen. Maar dat is natuurlijk onzin, want wij zijn kinderen Gods en wat zullen we dan zijn? Als we nou kinderen zijn, wat zullen we dan in de toekomst zijn? Zonen natuurlijk, makkelijk zat. Hè? Dat is met alle kinderen zo. Als ze van het mannelijk geslacht zijn, tenminste. Hè? Dan worden zij zonen. Ja. Dus het is wel bekendgemaakt, maar het is nog niet verschenen. Dat wil zeggen, wij wachten nog steeds, Romeinen 8, op het openbaar worden van de zonen Gods. Maar daarom is het wel bekendgemaakt dat we dat zijn zullen, want dat staat in hetzelfde Romeinen 8, onder andere dan. Hè? Wij wachten op het openbaar worden van de zonen Gods. Maar hier staat, wij zijn inmiddels kinderen, maar de volgende fase is dat we als zonen geopenbaard zullen worden. En dat is nog niet geopenbaard, maar we weten wel wat we zijn, zonen. En dat staat achter, maar we weten dat als hij zal verschenen, zichtbaar gemaakt, geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Dan zijn we dus ook zonen. Hè? Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Wat is hij dus? Niet wat zal hij zijn, wat is hij dus? Dat is voor sommigen ook belangrijk om te weten. Hij is dus de zoon. Hij zal pas in de toekomst als zoon geopenbaard worden, maar hij is al de zoon. En in de toekomst zal hij als zoon verschijnen. En in diezelfde toekomst zullen wij met hem als zonen verschijnen. Daarom wordt er gewacht op het openbaar worden van de zoon, één enkelvoud, en vervolgens de zonen Gods. Dat is nu nog niet, nee, nee, daarom zeg ik dat ook uitdrukkelijk. Nee, dat is bij de verlossing van ons lichaam. En laat je niks wijsmaken, er zijn geen mensen die al van hun lichaam verlost zijn.
Nee, dat geloof ik ook niet.
Waarbij ik dan meteen moet vertellen dat verlossing niet wil zeggen dat men het oude kwijt is. Maar het wil zeggen dat men het nieuw ontvangen heeft. Dat is verlossing. Ja, dat is Bijbelse begrip verlossing. Misschien niet het Nederlandse begrip verlossing, maar wel het Bijbelse begrip verlossing. Verlossing is immers lossing. En dat is niet dat je het oude kwijt bent, want dan ben je juist niet gelost.
Ontslagen van schuld.
Ja, je moet vrijgemaakt zijn. En een erfenis hebben ontvangen, want dat is het eigenlijk. Want die hele kwestie van die lossing in het Oude Testament, en zeker onder de wet, is een kwestie van hoe de erfenis veiliggesteld wordt. Dat is lossing. Je kent het verhaal toch van het verhaal van Rut en zo, en Boas, hè, de losser. Het gaat er juist om dat Rut geen bezittingen meer had, maar die werden haar alsnog teruggegeven door de losser. Dat is wat de losser doet. De losser is altijd degene die zorgt dat de erfenis veiliggesteld wordt. Dus als men bezittingen kwijt is, of het nou goede bezittingen zijn of slechte, hè, bezittingen of schulden, dat maakt niet uit. Als men ze kwijt is, is men juist niet gelost. De term verlossing van zonde is dus ook een beetje een moeilijke term, hè? Dat klopt niet helemaal. Omdat in die uitdrukking is men het oude kwijt, de zonde kwijt. Maar er wordt dan niet eens gesproken over wat men dan in plaats daarvoor heeft ontvangen. Maar toch, verlossing is dat men iets anders heeft ontvangen. Men is het hele oude leven kwijt, niet alleen de zonde, maar het hele oude leven, een oude mens en alles wat erbij hoort. En men heeft een nieuwe mens aangedaan.
Dus verlossing van zonde is maar een hele eenzijdige term.
Ja, ja, dat is eigenlijk misleidend, ja. We hebben vergeving van zonde. In welke wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, Efeze 1. Ik weet niet eens uit mijn hoofd of de term verlossing van zonde eigenlijk wel in de Bijbel voorkomt, eerlijk gezegd. Het is vergeving van zonde of verzoening van zonde, maar verlossing impliceert niet alleen dat men het oude kwijt is, maar juist en vooral, want daar gaat het om, dat men het nieuwe heeft gekregen. En de verlossing van het lichaam is dus niet de dood, want dan legt men alleen het oude af, maar is de opstanding uit de dood.
Ja, dat je daar nou pas achter komt.
Ja. Ja, en hoe oud bent u? Nou goed. Ja. Maar zo zit dat hoor. Verlossing is inderdaad dat het oude is men weliswaar kwijt. Maar dat is niet eens onderdeel van de verlossing. Het oude is men kwijt. Hè. Dus juist men is het oude kwijt. Daarom heeft men verlossing nodig. Dat is het eigenlijk. Hè. Dat is het oud-testamentische begrip van de lossing. De erfenis is zoek geraakt. Verkocht of weet ik veel, door schulden verdwenen. En dan lossing is dan dat men die erfenis terugkrijgt. Dat iemand anders hem terugkoopt. Dat is verlossing. En verlossing van het lichaam is dus niet het afleggen van het oude, maar het aandoen van het nieuwe. Oftewel, de verlossing van ons lichaam vindt dus pas plaats bij de opname van de gemeente, eerder niet.
Ja, en dan zijn we ook als zoon.
En pas dan worden we als zoon aangesteld. En bovendien, het aanstellen van de zoon is ook het openbaar, het aanwijzen van de zoon. Het is, hier is hij. Het is een officiële aangelegenheid, een plechtige gebeurtenis. Een officiële zoonstelling. Net als bar mitzwa bij de Joden. Dat is het eigenlijk, hè? 12-jarige leeftijd. Het officieel als zoon aanstellen, dus als een publieke gebeurtenis. Dus inderdaad, wij zullen als zonen geopenbaard worden, maar dat is pas in de toekomst. Wij zijn geen zonen, hetgeen niet wegneemt dat er wel staat dat het mogelijk is dat God zich jegens ons gedraagt als zonen.
Ja, dat is wat we in de toekomst zullen zeggen.
Maar daarom is men het niet, wij zijn kinderen Gods. Ja. En dat blijven we ook zolang we in het lichaam zijn. Ja, dat is een van de Bijbelse gedachten. Waarna men natuurlijk zal tegenwerpen dat er in Galaten 4 wat anders staat. Maar dat komt omdat het thema kind van kind tot zoon worden daar op een ander niveau wordt toegepast. Maar dan moet je daar wel even goed bij stilstaan. Hè? Daar wordt gesproken over Israël dat onder de wet geacht wordt kind te zijn en het kind is onder voogden en verzorgers, de wet, tot de tijd van de vader tevoren gesteld, dat wil zeggen de vader bepaalt wanneer het kind zoon wordt. Dat is dus, hè? En dan laat die lijn even voortzetten, dat wordt ingewikkeld. Het gaat over Israël dus. Het is ondervolgen en verzorgen. Het is dus kind onder het oude verbond. En bij het aanbreken van het nieuwe verbond wordt het tot zoon, tot erfgenaam aangesteld. Ja. Maar dat is, daar wordt het toegepast op het volk als zodanig en niet op individuele gelovigen. En dat zijn twee totaal verschillende dingen dus. Het principe is wel gelijk, maar het wordt toegepast op totaal verschillende dingen. Dat is het oude verhaal, hè. Israël is uitverkoren, dat is waar. Maar niet alle Israëlieten zijn uitverkoren. En de Israëlieten die uitverkoren zijn, zijn dat niet op grond van dat ze Israëlieten zijn, maar op grond van dat ze gelovigen zijn. Het zijn dus twee totaal verschillende dingen. En de een is dus het kind, namelijk Israël, is onder de wet, onder volgen en verzorgers, onder pedagoog en onder de tuchtmeester, de pedagoog, staat er letterlijk, in de Galaten 3 nog geloof ik, of nou ja, 4. En tot de tijd van de vader tevoren gesteld. En in de volheid van die tijd, ik lees uit mijn hoofd verder, hè. In de volheid van de tijd, van die tijd dus uiteraard, van die tijd door de vader tevoren gesteld, is God zijn zoon gezonden, geworden uit een vrouw, Israël, dan wel Maria, maar hetzelfde. Geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet, en dus onder de tuchtmeester, en dus onder de voogden en verzorgers waren, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, ja. Wist ik ook niet dat ik daar terecht zou komen. Verlossen zou. En wij nu onder het nieuwe verbond dus de aanstelling tot zoon zouden verkrijgen. En dan gaat het over de verhouding tussen wet en genade. Een oude verbond en nieuwe verbond. En dus het verschil tussen kind en zoonschap. Maar dan gaat het over een volk. En dus over het verband tussen oude en nieuwe testament. Maar in Romeinen 4 gaat het over de individuele gelovige die nu kind is en tot zoon zal worden aangesteld bij de verlossing van ons lichaam. Komt trouwens overeen met de enige andere schriftplaats waar die zoonstelling genoemd wordt, namelijk in Efeze 1, waar staat dat God ons heeft uitverkoren in Christus van voor de nederwerping der wereld. Dat heeft te maken met uit het verleden daaruit gekozen. En dan heeft hij ons gepredestineerd, dat wil zeggen de uitgekozenen, uitverkorenen, die zijn eruit gekozen omdat voor hen een andere toekomst bepaald is. Hij heeft ons gepredestineerd, tevoren verordineerd staat er dan, tot aanstelling als zonen. Nou, is toch duidelijk, dat hebben we dus nog niet gekregen. We hebben deel aan de predestinatie, maar niet nog aan het zoonschap. Anders hoef je trouwens ook niet te zeggen dat we tevoren verordineerd zijn tot aanstelling als zonen, als we inmiddels die aanstelling als zonen al ontvangen hebben. Zie? Het zijn verschillende dingen. Nee, we zijn gekozen uit de wereld waar we geen deel meer van uitmaken. En we zijn tevoren bestemd om in de toekomst uiteraard uiteindelijk tot zoon te worden aangesteld. En dat gebeurt uiteraard pas bij de opname van de gemeente. Wij zijn de eerste zonen als die openbaar zullen worden, überhaupt. Daarom zijn we ook eerst geborenen. Het komt echt pas wanneer we uit het lichaam zijn. Bovendien, de zoon wordt geacht ook de troon te erven en te heersen. En Paulus zegt, wij heersen nog niet. Helemaal niet, Corinthiërs. Dat denken jullie wel. Dat denken jullie wel, maar dat is nog net de kinderlijke gedachte. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar het eigenaardige is dat deze uitspraak over, we zijn nog geen koningen, maar we lijden nog enzovoorts, dat die uitspraken wel degelijk gezegd worden tot vleeselijk ingestelde christenen. Die verbeelden zich zonen te zijn. En Paulus zei, nou, daar vergis je in. Zo zit het dus helemaal niet. Hè? Of wij heersten, was het maar zo, maar het zal nog wel even duren voor het zover is. Nou, dan ben ik aardig verdwaald, geloof ik, langzamerhand. Ja, ik ging even door op 1 Johannes 3. Dat wil zeggen, we waren vroeger bestemd om kinderen gods te worden. Wel sinds de verschijning, nee, sinds de komst, laat ik het zo zeggen dan, van de Heilige Geest. Oftewel, sinds de verheerlijking van Jezus, Romeinen, of Johannes 7 ben ik dan weer, hè? Sinds de verheerlijking van Jezus, oftewel sinds de opstanding van Christus, zijn wij kinderen Gods. Dat is gebaseerd op een belangrijk heilsfeit dat niet wij, maar Christus tot stand gebracht heeft. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de volgende fase. De aanstelling tot zoon is ook niet iets wat wij tot stand brengen, maar is wat hij tot stand zal brengen bij een ander belangrijk heilsfeit, namelijk dat van zijn wederkomst.
Maar als het over het volk Israël gaat, dan ineens gaat het wel op dat ze tot zonen worden. Als het over een volk gaat.
Ja, zoon in de zin van erfgenaam. En dus in de zin. Kijk, van de gelovigen staat ook dat de gelovigen erf. Daar pas ik het weer even toe op individuele gelovigen. Dat zij erfgenamen zijn van. Zonen zijn dus van Abraham.
Erfgenaam, ja.
In die zin zijn we dus tot erfgenaam van Abraham. Aangesteld. In die zin hebben we deel aan een zoonstelling, zou je dus kunnen zeggen. Maar het is niet die van Romeinen 8, maar wel die van Galaten 4. De belofte aan Abraham, je hebt zijnzelfde verhaal hoor, de belofte aan Abraham, dan een schijnbare vervulling van de beloften bij de uittocht uit Egypte. Maar de belofte aan Abraham had te maken met zoonschap. En bij de verlossing uit Egypte gaat het niet om de zoon, maar gaat het om het geboren worden van het kind. Snapt u? En dus onder de wet is het kind. En pas onder de genade wordt het tot zoon aangesteld. En een van de misverstanden is dat Israël levend onder de wet de erfgenaam zou zijn. In de zin van de zoon zou zijn. En dat is dus niet zo. Ja, maar het staat onder voogdijschap van de wet. En dan verschilt het in niets van een dienstknecht, maar er is geen koning.
Ik vind het onderscheid.
Zal ik nou. Ik draai me elke keer om en dan denk ik: zal ik het nou eens even. Nee, dat zal ik dus niet. Maar je hebt dus drie fasen: de belofte van. De belofte die gedaan wordt van er komt later wat. Die schijnt eerst vervuld te worden, maar het is niet zo, maar het is een fase. Die schijnt vervuld te worden als men kind wordt. En dan uiteindelijk wordt je zoon, ja. Ja, dat is eigenlijk het verhaal. En dat vind je dus in de belofte, de wet en de genade. Oftewel de belofte, het oude verbond en het nieuwe verbond. Maar pas het nieuwe verbond is de vervulling van de belofte. De tussenliggende fase dan niet. Nou, dat verhaal wordt toegepast op die bedelingen, zal ik maar zeggen. In Galaten 4. Maar het wordt ook toegepast op de gelovigen sinds de verschijning van de Heer Jezus. Namelijk hen was beloofd dat ze kinderen zouden zijn. Eerst, daarna worden ze kinderen door de opstanding van Christus. Dat ligt in het kader van de vervulling van de belofte, maar het is niet de uiteindelijke, definitieve, volle vervulling. Maar er komt vanzelf, dat is een kwestie van tijd, dus door de tijd van de Vader tevoren gesteld. En net zo goed dus, ga ik maar even door, net zo goed als er een tijd vaststond wanneer de wet zou beëindigd worden, de nieuwe verbond, de genade zou beginnen. Net zo goed staat er dus ook een tijd vast voor de opname van de gemeente, waarna wij niet langer kinderen zijn, maar zonen. Maar de Vader is natuurlijk vrij om zich ten opzichte van het kind te gedragen alsof het de zoon is. Dan kan het als kind al verantwoordelijkheden opleggen, uiteraard. Dat is ook heel normaal. En dat staat dan weer in bijvoorbeeld Hebreeën 12. Zo gedraagt zich God jegens ons als zonen.
Ja. Maar dat gaat dan van de Vader uit.
Ja. Ja, en die bepaalt dat ook. Maar je moet bedenken dat wij voorbereid worden op dat zoonschap van God, niet van Abraham, want dat zijn we, hè? Dat heb ik net gezegd. Hè? Maar we worden voorbereid op dat zoonschap, dus in zekere zin zijn we dan zonen. Maar het past ons niet dat te zeggen, de Vader bepaalt dat. Maar officieel zijn we dat pas en worden we als zodanig voorgesteld op de gestelde tijd. Nou, dat is mooi. Ja. Nou, dan gaan we terug naar Johannes 7, want daar kwam ik vandaan. Johannes 7, vers 39 was het dus. De Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. En een beetje te simpel zeg ik dan dat de verheerlijkte Jezus hetzelfde is als de Heilige Geest. Dat is vereenvoudigd gezegd, maar het is in onze dagen in elk geval wel zo. De Heilige Geest is niemand anders dan Jezus, uitermate verhoogd, zittend aan de rechterhand Gods. Die zich daar weliswaar verbergt, maar die wel degelijk ons leven en dus onze geest is. En ik heb het wel ook wel vaker gezegd. Vroeger was ik nog wel eens in verwarring. Dan denk ik, ja, wat is er nou eigenlijk? Hè? Wat woont er nou eigenlijk in ons? Eerst leer je dat de Heer Jezus is in je hartje. Hè? En Paulus zegt dat Christus in u woont. Hè? En de ander zegt, ja, maar je moet de Heilige Geest ontvangen. Nou, dan denk ik altijd, het wordt een beetje druk daarbinnen. Vooral omdat men altijd bereid was om het verschil uit te leggen tussen Jezus en Christus en de Heilige Geest. En dan hebben we het nog niet eens over de nieuwe natuur die wij ontvangen hebben. Nieuwe leven. En de goddelijke natuur die we deelachtig zijn geworden. Kortom, het wordt, ja, dat wordt wat. En dan kun je ook makkelijk een verhaal uit destilleren van, ja, nou ben je wel gelovig, nou ben je er nog niet. En dan moet je ook nog in tongen, ik bedoel, dan moet je ook nog de Heilige Geest ontvangen. Ja. De, en dat soort dingen. Hè.
Ja, en
wordt
het chaos.
Ja, dat wordt het chaos, ja, dat wordt het ook. Ja. Ja. Ja, dan word je zo en dan kun je alsnog verloren gaan. Dan krijg je die rare redeneringen van, we hebben wel leven ontvangen, maar dat is wel leven uit God geboren, maar je kunt ook weer kwijtraken. En dat soort, nou, neem me niet kwalijk, maar dat soort onzin natuurlijk. Hè. Dan ben je er met de kop helemaal niet meer bij. Hè. Goed. Nee, de Heilige Geest is dus de verheerlijkte Christus, die inderdaad in ons woont en die onder verschillende termen wordt aangeduid, op verschillende wijzen beschreven wordt. Het is trouwens niks bijzonders. Dezelfde mensen die bereid zijn ons uit te leggen wat het verschil is tussen Jezus en Christus en de Heilige Geest. Hè, die schrijven bovendien boeken over de namen en titels van Christus. Nou zou ik het eens netjes zeggen, de namen en titels van Christus in het Oude Testament. En dan deel 2, de namen en titels van Christus in het Nieuwe Testament enzovoort. Waarmee, en dan krijg je meer dan 100 namen en titels zeker. En die... En dan zegt men, dat is allemaal dezelfde, dat is allemaal Christus. Nou, dan moet je toch ook wel zo consequent zijn om even in te zien dat Jezus en Christus dezelfde persoon in elk geval zijn. In dezelfde hoedanigheden hebben enzovoorts. En dat dat ook weer dezelfde is als de Heilige Geest. Ja, zo is het. Er zijn ook wel verschillen in gevoelswaarde, in toepassing van de uitdrukkingen, maar het gaat om dezelfde. Nou, waarna het trouwens hier ook nog wat verwarrender wordt, want in vers 39 staat dat er gesproken wordt over de Heilige Geest. Nou ja, de Geest staat er eigenlijk, hè. Ik lees steeds Heilige Geest, maar staat Geest. De Geest, daarna staat er Jezus verheerlijkt, dat is hetzelfde. En dan doet de schare er ook nog een schepje bovenop en zegt, deze is waarlijk de profeet. En andere zeiden, deze is de Christus, zodat je er nog een paar hebt, hè. En dat is allemaal juist natuurlijk. Hè? Hij is de Geest, hij is die Jezus die verheerlijkt zou worden. Hij is de profeet, die we al kennen sinds Johannes 1. En de profeet als Mozes, de bedelaar van het Nieuwe Verbond, de profeet. En andere zijde, deze is de Christus. En zo is het ook, de gezalfde, in de zin van dat hij tot koning en priester gezalfd zal worden. Naar de ordening van Melchizedek. Waarna men weer een probleem heeft, zal dan de Christus uit Galilea komen? En het antwoord is, o gij onverstandig en trage van hart om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Maar dat staat in Lucas 24. Want zij zeggen namelijk, zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit den zade Davids en van het vlek Bethlehem waar David was? En het antwoord is, ja, dat zegt de schrift. Maar de andere vraag is, zegt de schrift niet dat hij zou komen uit Galilea? En het antwoord is, ja, dat zegt de schrift ook. Ik weet niet waar, Jesaja. In Jesaja, jawel. Moet ik even zoeken hoor. Ja, ik heb hem. Jesaja 8. Vers 23, het laatste vers van het hoofdstuk. Maar het land dat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Zal niet gans, zal niet verduisterd worden. Zal niet verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft. Naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan, of daarnaartoe betekent het natuurlijk, hè. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, in de laatste dagen dus. Naar de weg zeewaarts aan, over de Jordaan, dat wil zeggen met het zicht op de Jordaan, of boven de Jordaan, over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. Het land van Zebulon en Naftali, Galilea der heidenen, der volkeren betekent het gewoon in het algemeen. En dat blijkt dat deze uitspraak inderdaad spreekt over het licht dat zou verschijnen. Het land zou niet verduisterd worden, dat betekent dat er licht zou komen. Het volgende vers zegt het trouwens ook. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods over dezelfde zal licht schijnen. Enzovoorts. En dat zou in eerste plaats gebeuren in het land van Zebulon en Naftali. En dat is Galilea. In het gebied van de stammen van Zebulon en Naftali. En in Matthäus 4... wordt het aangehaald en inderdaad letterlijk toegepast op de verschijning van de Heer daar in Galilea. Waar hij immers woonde, in Capernaum. Oh. 7. Zoeken. Ja, dus vanaf vers 12 van Matthäus 4, waar het openbare optreden van de Heer begint. U weet hoe dat gaat, hè. Eerst zijn doop, dan de verzoeking in de woestijn. Hier vermeld het eerste deel van Matthäus 4. En dan, als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. Want Johannes verdwijnt dan van het toneel en dan verschijnt de Heer Jezus. Zo is het nou eenmaal, altijd. Daar ga ik nou niet meer op in, hè. Is hij wedergekeerd naar Galilea en Nazareth verlaten hebbende, dat was ook al Galilea, is komen wonen te Capernaum. Verzoening en vertroosting betekent dat. Daar heb je de trooster, Nahum, Nachem en Kafar, verzoening. Ja. Verzoening en vertroosting. Men vertaalt het ook met verzoening van de trooster of zo, of door de trooster. U kunt het vertalen met verzoening en vertroosting, waarom niet? Is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, het land Zebulon en het land Naftali aan de weg der zee, over of tegenover de Jordaan, Galilea der volken. En dan meteen het volk dat in duisternis zat heeft groot licht gezien, er wordt daar ook op toegepast en dat is dus Jesaja 9 vers 1. Zegt de schrift dus niet dat de Messias, de Christus, uit Galilea zou komen? Ja, dat ook. Waarom ook niet, hè? Ik denk dan altijd, waar woonden, weet je ze ook weer, Aquila en Priscilla, waar woonden die? Waar kwamen die vandaan? Hoezo, waar woonden die? Rome, Efeze, Korinthe. Het gaat alleen over verschillende tijd. Die lui wonen een tijd in Rome, een tijd in Efeze, een tijd in, nee, of andersom. Rome in ieder geval eerst. En dan Efeze of Korinthe, of eerst Korinthe dan Efeze. Dat weet ik uit het hoofd zo gauw niet meer. Zo'n rare sprong die ik nou ineens maak. Maar op verschillende plaatsen. En ze deden overal precies hetzelfde. Hun huis openzetten. Kennelijk waren ze niet onbemiddeld. Maar hun huis openzetten voor de gelovigen. Die dan ook bij hen aan huis vergaderden. Dan zeggen we, dat was een huisgemeente. En dan zeg ik, wie heeft u verteld dat ze niet een zaal achter het huis hadden? Of naast het huis? Waarom denkt u dat het in de huiskamer was? Alle gemeenten zijn in de Bijbel altijd huisgemeente, omdat er altijd iemand is die er verantwoordelijk voor is. En dus is het zijn huis. Al staat de zaal 10 kilometer verderop. Het vergaderlokaal. Nou goed, hè? Dus vergeet het maar even verder. Maar het gaat er maar om dat, dat jij kunt een plaats noemen waar iemand dan is, of woont, of werkt, of vandaan komt. Ja, daar kunnen er velen zijn. Voor een en dezelfde persoon, en dat kan voor de Messias ook, hè. Geboren in Bethlehem, maar woonachtig in Galilea, zoals we laten zien. En dus deze vraag naar, zal dan de Christus uit Galilea komen, is inderdaad een vraag die ten onrechte gesteld wordt. Het een sluit namelijk het ander niet uit. Ik weet wel, het is maar één tekst in Jesaja, maar de uitspraak uit Johannes 7, vers 42... namelijk dat hij zou zijn van het vlek Bethlehem waar David was, dat is natuurlijk ook maar één in het Oude Testament, hè. Eén concrete uitspraak, namelijk die van Micha 5. En gij Bethlehem Efrata, weet u wel, die loopt echt tegen kerstfeest. Ja. Dat is ook maar één tekst. Al moet ik erbij zeggen dat er natuurlijk andere schriftplaatsen zijn die via de typologie op dezelfde gedachte wijzen. Hè? Bethlehem speelt natuurlijk een belangrijke rol in de Oud-Testamentse geschiedenis ook verder. Van de aartsvaders al later in het leven van David. En de geschiedenis van Rut en Boas was natuurlijk ook een geschiedenis in het veld van Efrata. Dat is trouwens een mooi verhaal, hoor. Want daar werd Benjamin geboren en stierf Rachel, de herder. En later verschenen de engelen daar aan de herders. Toen daar de Heer Jezus geboren werd, in dezelfde plek. Moet zo'n beetje ter hoogte van de dorstvloer van Boas geweest zijn, denk ik wel eens. Maar daar mag ik verder niks over vertellen. Ik geloof dat we eerst gaan pauzeren. En zo waren wij dus bij vers 42, waar de vraag gesteld werd, zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit den zade Davids en van het vlek Bethlehem waar David was? En inderdaad, dat zegt de schrift, Bethlehem wordt met name genoemd in Micha 5 en uit de zade Davids, ja, dat wordt zo vaak genoemd, maar het vindt in ieder geval zijn oorsprong in 2 Samuel 7 in het Davidisch verbond. Daar staat dat. En later wordt het nog vele malen herhaald, met name in sommige psalmen. In psalm 87, of was 89, psalm 132 ook. Maar ik dacht dat het allemaal wel bekend was. Dus uit de zaad van David en ook van Bethlehem, waar David was. Dat de Heer Jezus geboren was in Bethlehem, dat is hen blijkbaar niet bekend hier. Dat zou best bekend hebben kunnen zijn. Maar dat wisten ze blijkbaar niet. Dat is toch wel wat merkwaardig, omdat in de tijd natuurlijk toch die geboorte van de Heer Jezus wel een rol gespeeld heeft, ook in de dagen van Herodes en in Jeruzalem, toen die wijzen kwamen, dat soort dingen. Men zou het hebben kunnen weten, zonder al te veel moeite. Afgezien nog van dat er ook altijd nog bevolkingsregisters waren in het land, zowel vanwege de Joden, zowel als vanwege de Romeinen. Dus men had het heel goed kunnen weten. Maar men wist dat blijkbaar niet. En dat van Galilea wist men kennelijk helemaal niet. En dat is jammer, want dat wordt natuurlijk ook wel degelijk genoemd. Maar het zal wel komen omdat men het niet zo op had met Galilea. Dat is bekend, hè? Je had Jeruzalem en Judea. En dat is dus Joods, per definitie. En Galilea, nou ja, dat is een... dat ligt helemaal aan de andere kant van de Samaritanen. Dat telde helemaal niet meer mee, hè? Dus men wilde liever ook niet dat daar iemand, dat daar de Messias vandaan zou komen. Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. Was dus verschil van mening. En sommige van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. Dat hangt samen, wat er nu verder volgt, hangt samen met de uitspraken aan het begin van dit hoofdstuk. Dat wil zeggen, na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. Nou, daarom ging hij niet naar het feest, maar toen ging hij toch maar in het verborgen, we hebben dat allemaal besproken. En nu gaat het daarover verder, want hier is hij dan in Jeruzalem, en ze zochten hem te doden, dat dienen we dus nog te weten. Maar er staat er, sommige van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. Dat wil zeggen, men had hem gezocht. Hij was in het verborgen gekomen, maar men zocht hem. En hier trad hij openlijk op, stond hij te spreken op het tempelplein kennelijk. En dus nu zouden ze hem kunnen grijpen. Nu hij deze uitspraken deed ook over de stromen van levend water. Kortom, op grond van zijn toepassing en verklaring van Jesaja. Maar hoe dan ook, er zijn er die hem wilden grijpen, want daar hadden ze kennelijk de opdracht toe. Maar ze deden het niet. Maar niemand sloeg de handen aan hem. Dat is die twee dagen. Als soms dan pakken we hem en anderen zeggen nee, toch maar niet. Dat is aarzeling, hè? En dan staat er in vers 45, de dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën. Dat wil zeggen, dat was de meerderheid van de, die fariseeën was de meerderheid van de Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad. Hè? En als er staat, de Joden dan zochten hem te grijpen, dan betekent het dat de Joodse Hoge Raad, de overpriesters dus, dat wilden. De officiële hoogste Joodse rechtsinstantie. Die hadden ook dienaars, ambtenaren of politie, of hoe dat maar heten mag. Maar die dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet gebracht? Want daar hadden ze toch opdracht toe gekregen. En dan antwoordden zij, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. Dat wil zeggen, ze waren onder de indruk gekomen van zijn woord. En dan zijn we weer terug in Johannes 1, vers 1. Hij is immers het woord. En hij had gesproken, daar waren ze van onder indruk gekomen. En hij had gesproken over het levend water, wat feitelijk ook woord is, wat uit zijn binnenste zou vloeien. En inderdaad, ze hebben hem niet durven grijpen. Nooit heeft een mens al zo gesproken, gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun, zijt ook gij lieden verleid, want het blijkt dat die dienaars dan nog wel naar hem wilden luisteren, maar de fariseeën niet. Daar komt ook, let maar eens op, omdat ze überhaupt niet nergens naar luisteren. Zij beschouwen zichzelf als degene die spreken, niet als degene die luisteren. En dus zeggen ze, zijt ook gij lieden verleid, en dan heeft iemand uit de oversten, dat zijn ze zelf dus, heeft iemand uit de oversten in hem geloofd? Of uit de fariseeën? Nou, het antwoord is natuurlijk ja. Maar dat wordt niet gegeven. Het antwoord wordt bovendien ook niet verwacht. Er waren er uit de fariseeën die tot geloof gekomen waren. Zelfs Nicodemus wordt nog even genoemd in vers 50. Die waren er dus wel, maar ze waren inderdaad maar een minderheid. Maar het gaat er ook niet om of het antwoord ja of nee moet zijn. Het gaat erom dat ze kennelijk zichzelf als voorbeeld stellen. We stellen zichzelf als norm. Ja. Zij zijn niet degene die geacht worden te luisteren. Ze zijn degene die geacht worden te spreken. Ja. Dat blijkt ook uit vers 49. Maar deze schare die de wet niet weet, is vervloekt. Zo van, zij hebben een opleiding genoten. Dat is ook het thema sinds Johannes 1. Zij hebben een opleiding genoten. Of zo, hè. Nee, genoten of zo. Zij hebben in ieder geval een opleiding gehad. Ze worden geacht schriftgeleerden te zijn. En zij maken dus uit wat je wel en niet geloven moet. En wie je wel en niet mag navolgen enzovoorts. En daarmee stellen ze zichzelf als normen. Vergis je niet, andersom gebeurt natuurlijk ook. Mensen die een opleiding genoten hebben, dan meteen tot norm gesteld worden. Dat doen ze dan niet zelf, maar doen anderen. Om zich dan vervolgens achter hen te verschuilen. Dat gebeurt ook. En die lui worden dan gesteld in de plaats van God. Want de bedoeling is dat de mens zich afhankelijk zou stellen en weten van God, zijn hemelse vader. En in de plaats daarvan zoekt men een mens om zich achter te verschuilen. En die mensen laten een opleiding volgen. Daar bemoeit niemand zich mee, maar laten een opleiding volgen. En om daarna te kunnen zeggen, nou hij moet het weten, hij heeft een opleiding gehad. In wat, dat maakt niet uit. Maar hij heeft een opleiding gehad, hij moet het weten. Dus hij is hij verantwoordelijk. Want daar is hij voor, om de verantwoordelijkheid af te snouwen. En zo maakt men de predikant tot godheid. En spreekt hem aan met pater. Dan wel vader. Hè? Ook in de plaats van God. Dus daar komt het ongeveer op neer. En als men later voor God komt te staan, dan zegt men, ja, hoe had ik dat kunnen weten? Hij was verantwoordelijk. Alleen, ze vergissen zich. Zij hebben die hem aangesteld. God niet. Ja, ja, ze stellen een voorganger. Nou, dat bedoel ik ook, hè. Ja, ik zei dominee of zo er straks. Hè, of zo. Nee, ik had in het algemeen moeten zeggen voorganger of iets dergelijks. Hè? Die werd van onderaf aangesteld gewoon om de verantwoordelijkheid te kunnen afschuiven. Hè? Maar dat is niet de bedoeling. Men moet zich afhankelijk stellen van God. Hoe dan ook, deze fariseeën en oversten stellen zichzelf als norm. Ze zijn dus ook een min of meer wetgevende instantie. onder de Joden. Althans, zij worden geacht de wetten toe te passen en te onderhouden. En ze zeggen gewoon, en de schade die de wet niet weet is vervloekt. Dat gaat over het domme volk dus. Hè. Ze hebben minachting voor het volk, daar komt het op neer. Dat is trouwens een tamelijk begrijpelijke zaak, maar denk daar maar eens over na. Hoe leg ik dat nou zo snel uit? Als de voorganger, of overste, of hoe je hem heten mag, door het volk beschouwd wordt als degene die alles weet en die verantwoordelijk is, en de voorganger, of overste, of hoe je hem heten mag, weet dat hij er zelf ook geen verstand van heeft en zelf ook maar een mens is, dan kan het niet anders of je moet minachting hebben voor de mensen die in hem zo'n hoge pit zien. Begrijp u? En dat zal ongetwijfeld de reden zijn waarom de meeste politici minachting hebben voor het kiezersvolk. Vee heet dat. Kiezersvee heet het dan, hè? Dat weet u toch, hè? Dat is het jargon. Dat is daarom.
Omdat ze niet doorzien worden.
Is die minachting terecht? Antwoord is ja.
Hij denkt dat ik zo weinig weet, dan weet ze helemaal niks.
Ja, natuurlijk.
Probeer als je geen achting oplevert.
Nee, natuurlijk nemen ze niet kwalijk, want ze laten het zich wel aanleunen, die positie. Dat is mooi geregeld.
Dus zit je altijd
verkeerd. Ja, je zit altijd verkeerd, ja. Precies zo is het. Aan beide zijden dus, hè. Maar zo werkt het heus, hoor. Nou. In elk geval, zij zeggen, de schade die de wet niet weet is vervloekt. En dat is een heel andere houding dan die van de Heer Jezus, die ook weliswaar betrokken was bij het volk dat in onwetendheid leefde, maar die was bezorgd over het volk en hij kwam hen ook tegemoet, was met innerlijke ontferming bewogen. Dat is de houding, ook de gezindheid heet het trouwens, die bij de gelovigen in het algemeen past en zeker natuurlijk bij de voorganger, de overste of hoe die maar heet, maar zo is het natuurlijk toch. He? Dus de schrille tegenstelling. De Heer Jezus, de Zoon des Mensen, was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En deze herders, deze valse herders, want daar hebben we het over herders. Deze valse herders, die misbruikten het volk alleen al, hadden er geen respect voor, geen medeleven en zo. Onderdrukten het alleen maar. Dat ging hun onder macht, ja. Waarna Nicodemus zich er nog even mee bemoeit. De overwinnaar van het volk, hè? Nicodemus. Nicodemus, leuk hè, dat ze een streepje gezet hebben op dat eetje. Nicodemus. Dat we niet zeggen Nicodemus. Of zo. Of Nicodemus. Dat was familie van Onesi, hè? Die kent u, hè? Goed, dat is een achterneef. Nou ja. Die was ook slaaf trouwens. Maar dat even tezijde. Nee, maar dat vind ik leuk dat ze zo'n streepje erop gezet. Dat doen ze bij andere termen niet. Ze laten mij altijd praten over Darius totdat iemand na jaren komt zeggen, maar je moet zeggen Darius. Ja, weet ik dat. En Epiphanes, en dan komen ze zeggen, je moet zeggen Epiphanes. Maar waarom staat er nou geen streepje op in de Bijbel, denk ik altijd maar, hè? Nou goed, dat even tezijde, maar bij Nicodemus moet het wel. Want die heet Nicodemus. Nou goed. Nicodemus, dus uit Johannes 3, met wie de Heer sprak over wedergeboorte en over de geest die zou voortbrengen. Weet u wel, wat de geest voortbrengt is geest. En met wie de Heer sprak ook over de zoon des mensen die verhoogd zou moeten worden. Weet u wel, dat is allemaal nog steeds het thema hier, ook in Johannes 7. Die Nicodemus dus. Daarvan staat, Nicodemus zei tot hem, welke des nachts tot hem gekomen was. Leuk hè, die nacht, want we hebben net even geciteerd uit Jesaja. Daar ging het ook over het volk wat in duisternis wandelt, in verband met Galilea der heiden enzovoorts. En hier wordt nog gauw even die nacht genoemd, hè. Nou goed, er komen trouwens 7 nachten voor in het Johannes Evangelie. Zoek het maar eens op. 7 nachten, duisternis. En het boek handelt over het licht der wereld. Wat even terzijde dan. Hè? Nou goed, Nicodemus dus, welke des nachts tot hem gekomen was, zijn de ene uit hen, dat wil zeggen, die was ook lid van Sanhedrin, zeiden, oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en begrijpt, verstaat, wat hij doet? Nee, dat doet de wet niet. Officieel niet althans, maar dat doet de mens in het algemeen wel. Tot mijn verbazing heb ik dat regelmatig kunnen vaststellen. Zo gaat dat, hè? Als mensen u veroordelen, dan merkt u dat niet doordat ze bij u komen om u dat te vertellen of om u de vraag over te stellen. Dan merkt u dat doordat u ze niet meer ziet. Doordat ze juist niet met u praten, nergens over praten. Ze praten wel over u, maar niet met u. Zo zit het. Hè? Heel eigenaardig verschijnsel, volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Omdat de bijbelse gedachte is nog altijd die van dat de mens weliswaar geoordeeld zou kunnen worden eventueel. Het is de vraag of wij het recht hebben om zoiets te doen. Dat is weer wat anders. Maar voor zover een mens geoordeeld zou worden, zou dat moeten gebeuren nadat zij hem eerst gehoord heeft. Want de bedoeling is dat de oordeler eerst zo goed mogelijk begrijpt, verstaat, wat hij doet, niet wat zij gedaan zouden hebben, maar wat hij, de verdachte eventueel dan, doet. Want het punt is, en dan kom ik weer bij tamelijk abstracte dingen, dat de uiterlijke dingen, en dus de zichtbare levenswandel, niet bepalend is voor wie of wat iemand is of voor hoe hij is. We hebben weinig andere keuze overigens dan de buitenkant te bezien. He, toon mij uw geloof uit uw werken, dat is wel waar. Maar het neemt niet weg dat we daarmee toch niet weten wat er werkelijk aan de hand is. Omdat de enige, denk hier maar zo over na, de enige echte realiteit zijn niet de objectieve gebeurtenissen die we zien gebeuren. Maar de enige echte realiteit is die waarbij wij de dingen bezien of beoordelen, of wat dit onszelf betreft, wanneer wij ze doen en hoe wij ze doen, waarom wij ze doen, wat daarvan de motieven zijn enzovoorts. Het kan zelfs zijn dat precies dezelfde handelingen, hè, precies dezelfde gebeurtenissen, inderdaad gedaan worden vanuit verschillende motieven, waarbij de ene goed is en de ander kwaad eventueel. Hè. We zijn aan het oordelen, dan heet het goed en kwaad. Dus goed. Maar zo is het nou eenmaal. De realiteit die wij kennen, privé, die wij privé kennen, is dat wat we in ons hebben. Hoe wij over de dingen denken, hoe we ze bezien, hoe we ze beoordelen, hoe we ze beleven enzovoort. Dat is onze realiteit. Ander is het niet. En als u zegt, dat is mij te subjectief, te zweverig enzovoort, dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen. Maar welke realiteit had u dan gehad willen hebben? Gewoon de objectieve dingen die je zo kunt zien gebeuren. De zienlijke dingen. Dat wat voor ogen is. Dat zegt toch niks? Hè? Nee, het gaat om onzienlijke dingen altijd. Ja. Het gaat om wat wij beleven. Het gaat erom wat in ons is. En onze levenswijze is afhankelijk van wat in ons leeft. Het is daar de uitdrukking van. En hoe wij leven naar buiten is soms netjes gepland. Dat kan. Hè? Dan hebben we het goed overdacht. En het is soms impulsief. Soms leven wij in reflexen. Dat wil zeggen, we denken niet even, we moeten direct handelen. Maar dat alles komt dan toch voort uit onze overwegingen. Het komt voort uit onze ervaringen. En eventueel uit onze gewoontes. Reflexen bijvoorbeeld komen door gewoontes en eventueel ook door ervaringen, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, ze moeten beoordeeld en beschouwd worden op grond van wat in iemand is.
Dat kan dan eigenlijk niemand.
Nee, dat kan ook eigenlijk niemand. Dat kan ook eigenlijk niemand, daarom zou men helemaal niet moeten oordelen. Staat er, oordeelt niet op datgene niet geoordeeld worden. Want er is altijd sprake van misverstanden. Dat kan ook niet anders. Dat is. Ja. Dat kan ook niet anders. En die ene rechter waarover gesproken wordt, daarvan staat, ja, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En dat is het enige echte wat telt. Bovendien, hoe rekent God ons? Wat ziet God in ons? Ja, wat in ons hart is. Het binnenste, dan zeggen we, daar is Christus. God ziet ons in Christus, dat is waar. Of anders gezegd, God aanvaardt ons op grond van geloof. Dat wat in ons hart is. En hoe wij dat geloof beleven en uitwerken, hè, hoe ons dat van ons leven bepaalt, is afhankelijk van wie wij verder zijn. En ook van wie wij naar de mens zijn enzovoorts.
Maar Paulus zegt ook ergens van, ik beoordeel mezelf niet eens.
Precies. Ja, dat is namelijk ook niet mogelijk.
Jezelf niet eens?
Nee, het is ook niet mogelijk. Voor iemand die eerlijk is, niet. Voor ieder ander wel, uiteraard. heeft er geen problemen mee. Maar inderdaad, het is nu helemaal zo dat we zelf onze eigen daden niet kunnen beoordelen.
Nee.
Daar komt komen onze onzekerheden ook uit voort. Hè? Maar ik heb wel gemerkt, vele mensen of niet eerlijk genoeg of niet intelligent genoeg zijn, dat zou ook nog kunnen. Nee, dat bedoel ik niet negatief, maar bedoel ik voor een excuus. Hè? Of niet eerlijk genoeg, dat is een ondeugd. Hè? Of niet intelligent genoeg, daar kunnen ze niks aan doen. Zichzelf te kunnen beoordelen. Maar als je het doet, dan zou je tot ontdekking moeten komen dat je toch niet weet. Niet echt. Omdat dezelfde dingen die je doet, die kunnen vanuit positieve motieven verklaard worden, maar ze kunnen net zo goed verklaard worden uit negatieve motieven.